Aber Vater, du allein. Wat een mooi lied. Wat een waarheid ook. Wat een verlangen als het ware. Dat het alleen om Hem gaat. Dat Zijn wil onze wil zal zijn. Dat het verlangen in ons hart zal zijn. Net als van Yeshua. Het is mijn spijs te doen de wil van Hem die mij gezonden heeft. Het gaat altijd alleen maar om Hem. In een wereld waarin die op drift geraakt is als het ware. Dat het uiteindelijk echt alleen om Hem gaat. En het is dan een voorrecht om hier vanmorgen zo samen te mogen komen. Om samen te zingen, samen te luisteren naar eeuwenoude woorden. Maar die woorden die nog altijd ja en amen in Yeshua zijn. Woorden die nog altijd gelden. Alles gaat voorbij, maar het woord van de eeuwige, dat blijft stand houden. Dat verandert niet. En daarom is het een voorrecht, genade, dat u die woorden mogen lezen, dat u die woorden mogen horen, dat u die woorden diep in ons hart mogen laten doordringen. Ik wil er nog een paar versen lezen uit het boek Devarim, oftewel Deuteronomium, dat voor ons misschien bekende, uit hoofdstuk 9. Uit hoofdstuk 9 van Devarim. En daar staat dan, in hoofdstuk 9 vanaf vers 1, luister, Israël, u gaat heden de Jordaan oversteken om het land binnen te gaan en in bezit te nemen van de volken die groter en machtiger zijn dan u, met grote en hemelhoog versterkte steden. Een groot en lang volk, de Enakieten, die u zelf kent en over wie u zelf gehoord hebt, wie kan stand houden tegenover de Enakieten? Daarom moet u heden weten dat het de Heere, de eeuwige uw God is, die voor u uit de Jordaan overtrekt, een verterend vuur. Hij zal hen wegvagen en hij zal hen aan u onderwerpen. U zult hen uit hun bezit verdrijven en hen al snel ombrengen, zoals de eeuwige tot u gesproken heeft. Wanneer de eeuwige uw God hen van voor uw ogen verjaagd heeft, zeg dan niet in uw hart, vanwege mijn gerechtigheid heeft de eeuwige mij in dit land gebracht om het in bezit te nemen. Want het is vanwege de goddeloosheid van deze volken dat de eeuwige hen voor uw ogen uit hun bezit verdrijft. Niet vanwege uw gerechtigheid of vanwege de oprechtheid van uw hart komt u dit land in bezit nemen, maar vanwege de goddeloosheid van deze volken verdrijft de eeuwige uw God hen van voor uw ogen uit hun bezit. En om het woord gestand te doen dat de eeuwige uw God uw vader Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Daarom moet u weten dat het niet vanwege uw gerechtigheid is dat de eeuwige uw God u dit goede land geeft om het in bezit te nemen. Want u bent een halsstarrig volk. Houd in gedachten en vergeet niet dat de eeuwige God zeer toornig hebt gemaakt in de woestijn vanaf de dag dat u uit het land Egypte vertrokken bent. Totdat u op de plaats kwam, bent u ongehoorzaam geweest aan de eeuwige. Ik moet de bril afzetten, anders zie ik het niet. Bij de Horeb heeft de Heer immers zeer toornig gemaakt. De Heer werd zo toornig op u dat hij u wilde wegvagen. Toen? Ja, ja. Dan wordt het een stuk beter. Dank u wel. Ja. Toen ik de berg opgeklommen was om de stenen tafelen, de tafel van het verbond dat de eeuwige met u gesloten had te ontvangen, bleef ik 40 dagen en nachten op de berg. Ik at geen brood en ik dronk geen water. En de eeuwige gaf mij de twee stenen tafelen, beschreven door de vinger van de eeuwige. Daarop stonden alle woorden die de eeuwige met u gesproken had op de berg, vanuit het midden van het vuur, op de dag dat u daar bijeenkwam. Het gebeurde na verloop van 40 dagen en 40 nachten, toen de eeuwige met de twee stenen tafelen de tafelen van het verbond gaf, dat de eeuwige tegen mij zei, snel, daal snel van hier af, want uw volk dat u uit Egypte geleid hebt, handelt verderfelijk. Ze zijn al snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben voor zichzelf een gegoten beeld gemaakt. Verder sprak de eeuwige tot mij, ik heb het volk gezien. En zie, het is een halsstarrig volk. Laat mij begaan, dan zal ik het wegvagen en hun naam van onder de hemel uitwissen. Dan zal ik u tot een volk maken dat machtiger is en talrijker is dan dit. Toen keerde ik me om, daalde van de berg af. De berg brandde van vuur en de twee tafelen van het verbond waren in mijn beide handen. Ik keek toe en zie, u had tegen de eeuwige God gezondigd. U had voor uzelf een grote kalf gemaakt. U was zo snel afgeweken van de weg die de eeuwige u geboden had. Toen pakte ik de twee stenen tafelen, wierp ze uit mijn beide handen weg en brak ze voor uw ogen in stukken. En ik wierp mij neer voor het aangezicht van de eeuwige, net als ik eerste keer, 40 dagen en 40 nachten. Ik had geen brood en ik dronk geen water, vanwege al de zonden die u begaan had, door te doen wat slecht is in de ogen van de eeuwige, om hem tot toorn te verwekken. Want ik was bevreesd vanwege zijn toorn en de grimmigheid. De eeuwige was zo toornig op u, dat hij u wilde wegvagen. De eeuwige verhoorde mij echter ook die keer. Ook op Aaron was de eeuwige zo toornig dat hij hem weg wilde vagen. Maar ik bad in die tijd ook voor Aaron. Maar ik nam uw zonde, het kalf dat u gemaakt had, en verbrandde het met vuur. Ik verbrijzelde het en vermaalde het grondig, totdat het tot stof verpulverd was. En de stof ervan hoorde ik in de been van de berg die van de berg afloopt. Ook bij Tabera, Massa en Kibrot Haava maakte u de eeuwige zeer toornig. En toen de eeuwige u vanuit Kades Barnea op weg stond en zei, trek op en neem het land dat ik u gegeven heb in bezit, was u het bevel van de eeuwige God ongehoorzaam. U geloofde hem niet en u gehoorzaamde zijn stem niet. U bent ongehoorzaam geweest aan de eeuwige vanaf de dag dat ik u ken. Ik wierp mij neer voor het aangezicht van de eeuwige, die 40 dagen en 40 nachten die ik mij neergeworpen had, omdat de eeuwige gezegd had dat hij u zou wegvagen. En ik bad op de eeuwige en zei, eeuwige, eeuwige, richt uw volk en uw eigendom toch niet te gronden, dat u door uw grootheid verlost hebt, dat u met sterke hand uit Egypte geleid hebt. Denk aan uw dienaren, aan Abraham, aan Isaac en Jacob. Schenk geen aandacht aan de hardleersheid van dit volk, naar zijn goddeloosheid en naar zijn zonde. Anders zal het land waar u ons uitgeleid hebt zeggen, omdat de eeuwige hen niet kon brengen in het land waarover hij tot hen gesproken had, en omdat hij haar heeft uitgeleid om hen te doden in de woestijn. Ze zijn toch uw volk en uw eigendom, dat u met uw grote kracht en met uw uitgestrekte arm hebt uitgeleid. Tot zover lezen we. Pas vertelde iemand ervan en vroeg van, waarom lezen jullie toch al die hoofdstukken? Ja, waarom zouden we het niet lezen? Want het geloof is, het komt altijd weer door het horen. Hè? Het horen van het woord van de eeuwige. Maar we leven in een maatschappij waarin alles snel moet en waarin we het vooral nu moeten hebben. En ik denk dat het zo belangrijk is om de woorden te horen, telkens weer opnieuw. Want die woorden zijn de waarheid, die woorden zijn het leven. Dit boek, de vriend, begint ook dan, dit zijn de woorden die Mozes heeft gesproken tot heel Israël aan deze zijde van de Jordaan. Wij kennen het boek eerder als boek Deuteronomium. Nou, Deuteronomium betekent twee en nomos betekent wet. Dus eigenlijk de tweede wet. Maar dit boek is geen wetboek. Daar staan al allerlei bepalingen in. Daar staan allerlei verordeningen in. Daar staan allerlei voorschriften in. En de 10 woorden die men ontvangen had bij de berg, die worden herhaald. Maar het zijn vooral toespraken die Mozes houdt in de vlakte van Moab, vlak voordat het volk het land van de belofte mag intrekken. En het kernwoord, of het sleutelwoord zoals we dat noemen, is hoor, sma, Israël. We hebben het weer gezongen. En ik hoop altijd dat het geen routine wordt dat we het zingen. Maar dat het elke keer opnieuw als het ware mogen zingen als een belijdenis ook. Hoor Israël. Het gaat altijd in het woord weer om het horen. Het horen van de woorden van de eeuwige. En wat moeten we dan doen? Stil worden. Stil worden, wat een van de meest moeilijke dingen is in deze maatschappij. Waarin zoveel lawaai is. Waarin zoveel moed en waarin mensen zo druk zijn om dan stil te worden. Heel stil te worden. En de woorden van de eeuwige tot ons hart te laten doordringen. Daar komt het in wezen altijd weer op neer. Om zijn woord te horen. Wat zegt u? Wat wilt u zeggen? Wat wilt u tot mij zeggen? Maar ook wat wilt u tot ons als gemeente zeggen. Die woorden overdenken. En dan moeten we die woorden ook weer in de praktijk brengen. Zoals Yeshua het geleerd heeft. Wie mijn woord hoort en het doet, die is als een wijs man. Wie mijn woord hoort en het niet doet, ja, dat is een dwaas iemand. De woorden horen en ze doen. Overleggen, overdenken en dan in de praktijk brengen. Wat ik al eerder zei, Yeshua zei het ook, het is mijn verlangen, het is mijn wil, mijn hartsverlangen, om de wil van de Vader, de wil van de Eeuwige te doen. Nou, dat nodigt ons als het ware ook uit. Wat is ons verlangen? Wat willen wij doen? Als we de woorden horen, inderdaad overdenken, elkaar met elkaar erover spreken en elkaar aanmoedigen vooral om het in de praktijk ook te gaan doen. Nou, voordat ze dan het land binnentrekken, gaat Mozes dus die toespraken houden over bepaalde dingen die in die 40 jaar zijn gebeurd. Nou, dat is heel wat gebeurd in die woestijn. Fijne dingen, mooie dingen, maar ook hele verdrietige dingen. Het is een afspiegeling als het ware, ook al was het in de woestijn, het toch een soort afspiegeling van het leven wat men leefde. Want velen die hadden Egypte niet meegemaakt. Die waren in de woestijn geboren. Dat was hun leven. Wat was er allemaal gebeurd? Nou, we kunnen een heleboel dingen opnoemen. Ze waren voortdurend aan het mopperen, aan het klagen. Dat ze terug wilden naar Egypte. Want daar hadden ze eten volop. Maar ze kregen manna. Ja, het was geen suikerbrood. Het was geen krentenbrood. Het was geen roggebrood. Het was manna. Maar het was genoeg. De eeuwige geeft altijd weer genoeg om te leven. Wij vragen vaak, althans dat heb ik vaak gedaan, om dingen dat ik later dacht, hoe komt daar nou toch om vragen? Dat was puur voor mezelf. Dat hoeft dan niet altijd verkeerd te zijn, omdat je zo beperkt bent, maar het gaat er uiteindelijk om van, maar wat is uw wil dan? Wat verlangt u? Wat wil u dat ik doe in mijn leven? En dan geeft de eeuwig echt, dan is dat als mijn ervaring, altijd voldoende. Altijd genoeg. Ze kregen manna. Elke dag weer opnieuw. Wat mooi, hè? Elke dag kregen ze manna. En voor de Shabbat kregen ze zelfs voor 2 keer. Ze hoefden niets te doen. Ze mochten het de dag daarvoor in bezit nemen en ze konden de Shabbat ervan eten. Ze klaagden dat ze weer geen water hadden. En er kwam water uit de rots. En de afloop konden ze zeggen, het is verbazingwekkend. Onze schoenen, onze sandalen zijn niet versleten al die jaren. Onze kleding is niet versleten. Dat waren de positieve dingen, de mooie dingen. Maar er waren ook moeilijke dingen. Ze kwamen in opstand. U kent ongetwijfeld de geschiedenis van Korach. Die in opstand kwam tegen Mozes. Ook Mirjam die kwam ook wel in opstand tegen haar broer. Ze klaagde. En als je dat dan zo leest, dan denk je, wat een mopperend, klagend volk was het toch. Maar laten we vooral niet met de vinger wijzen. Want hoe vaak kunnen wij niet klagen, mopperen. Dat ons leven anders loopt dan we gehoopt hadden. Of dan dat we gedacht hadden. Dat je wel plannen hebt, ideeën hebt van zo en zo. En dan gebeuren er allerlei onvoorziene dingen. De omstandigheden hebben wij niet altijd in de hand. Maar wel één ding is belangrijk. Hoe reageren wij op de omstandigheden, op de dingen die in ons leven gebeuren? Dat is belangrijk. Hoe gaan we ermee om? Gaan we inderdaad klagen en mopperen? Of zeggen we zelfs van adieu tegen de eeuwige? Zoals veel mensen helaas gedaan hebben en nog doen. Omdat ze zo teleurgesteld zijn. U bent misschien ook wel teleurgesteld in hem. Misschien hebt u ook wel gedacht, wat jammer. Ik had het zo graag zo en zo gewild. Maar wat kan het een zegen zijn, echt een zegen zijn, als je durft te zeggen, hier ben ik. Het is goed. Wat u doet is goed, want u hebt het allerbeste met ons voor. Hij heeft nooit een verborgen agenda. Hij heeft nooit bijbedoelingen in ons leven. Hij heeft nooit iets gemeens, iets stiekems om ons in een val te lokken. Hij is open, hij is eerlijk, hij is trouw, hij is volmaakt en hij heeft werkelijk het allerbeste met ons leven voor. En elke situatie kan als het ware weer een soort leerproces zijn van hoe reageer ik nu? Ga ik klagen, ga ik mopperen of zeg ik, Vader, ik begrijp u niet, maar ik vertrouw u wel, want dat is zo belangrijk om hem in alle situaties, alle gebeurtenissen in ons leven, om toch te zeggen, ik buig voor u. Ik aanvaard het, dat dit wat nu gebeurt in mijn leven, past in dat grote plan, wat u met mij en met ons leven hebt. Dan ga je eens heel anders naar de dingen kijken. Dan ga je ook heel anders met de dingen om. Dan ga je niet klagen, dan ga je niet mopperen. Maar dan buig je als het ware. Zoals we kunnen buigen voor de eeuwige. En zoals we gelezen hebben van, je krijgt eigenlijk nooit genoeg. En het is nooit genoeg om hem te danken voor alle zegeningen. Voor alle goede dingen die hij geeft en die hij gegeven heeft. En die hij ook nog zal geven. Want dat is inderdaad ook een rode lijn. De verzoening, de verlossing, de bevrijding en de geweldige toekomst die hij voor ieder van ons in petto heeft. Mozes die gaat dus twee toespraken als het ware houden in dat hele boek de Devarim. Hij had natuurlijk veel meer toespraken kunnen houden, maar hij pikt er twee uit. En dat is in wezen heel erg mooi om daaruit te leren. De eerste dat doet hij over de verspieders. En de tweede, dat doet hij over het gouden kalf. Wat eigenlijk ook het eerste hoofdstuk moeten lezen, maar dan werd het inderdaad wel heel erg veel. Hij haalt het verhaal aan wat te maken had, vooral met de landsbelofte. Want eeuwig, die had toch beloofd aan Abraham, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Nou, één ding is duidelijk. Als hij iets belooft, dan doet hij het ook. Als hij iets belooft aan het volk, dan doet hij het ook. Maar het geweldige is, als hij iets beloofd heeft aan u heel persoonlijk, misschien jaren geleden, dan mag u vandaag weten, op deze 24 augustus, ook al heeft hij iets jaren geleden beloofd, hij zal het doen. Hij zal het onherroepelijk doen, want hij is trouw. Hij kan niet liegen. Wij kunnen ontrouw zijn, maar het wezen van de eeuwige, zijn hart, zijn hele gezin en zijn hele wezen is trouw zijn. Dus als hij iets beloofd heeft, dan kunt u ervan op aan, hij zal het gaan uitwerken in uw leven. En zo had hij aan het volk beloofd, ik zal je dat land geven. Want ik heb het aan Abraham beloofd, en aan Isaac beloofd, en aan Jacob beloofd. Dus hij gaat het doen. Maar ze twijfelden. Ze waren toch weer wantrouwen. Van, zou die het echt doen? En dan sturen ze de 12 verspieders op uit. U kent ongetwijfeld dat verhaal. Dan vragen ze, we moeten gaan kijken of dat het een sterk volk is of een zwak volk. We moeten gaan kijken, wonen ze in tentenkampen of wonen ze in steden? En zijn die steden versterkt? Zijn er muren omheen? We moeten ook kijken, kun je nagaan? We moeten kijken of dat de grond vruchtbaar is. En wat had de eeuwige gezegd? Een land dat overvloeit van melk en honing. En we moeten toch gaan kijken, is het een vruchtbaar land? Kunnen we daarvan leven? Enzovoort, enzovoort. En dan gaan ze, en dan weet u, dan komen ze terug. En alle 12 zijn ze erover eens. Het land waarheen u ons gezonden hebt, is inderdaad een land dat overvloeit van melk en honing. Het is een geweldig land. En dan komt dat afschuwelijke woordje, in het Hebreeuws staat er dan Efeski. Maar. En het woordje maar kan dodend zijn. Het woordje maar kan mensen ontmoedigen tot en met. Het woordje maar kan alle hoop doen wegspoelen als het ware. Maar het volk wat er woont is sterk. De steden zijn versterkt. Oh, er wonen veel mensen. En weet je wat ook? We hebben zelfs nakomelingen van Enak gezien. Die grote mensen, die reuzen als het ware. Dat zeggen 10 van de 12 verspieders. U weet het, alleen Jozua en Caleb, die zeggen, nee, wat de eeuwig heeft beloofd, dat zal hij doen. En met zijn hulp zullen we dit land in bezit kunnen nemen. Maar de 10 hadden zoveel invloed op het volk, dat het volk weer ging klagen, ging mopperen. Ze weer, als het ware, terug verlangden naar Egypte. Er staat niet voor niets. U moet het maar eens nalezen. Maar soms gaat het met de vertaling ook wat verloren. In dit eerste gedeelte van hoofdstuk 9 wat we gelezen hebben, dat vind ik dan weer zo mooi. Er staat 7 keer het Hebreeuwse woord wat te maken heeft met in bezit nemen. 7. Nou, dat is zo'n mooi getal. De volheid. Als het ware ze mogen weten, hij heeft het beloofd, ik heb het al een paar keer gezegd, het gaat ook gebeuren. En dan is het zo mooi dat er inderdaad 7 keer staat. De volheid. Jullie gaan het in bezit nemen. Dat vertelt hij ze dan voordat ze de Jordaan overtrekken en het land ingaan. De tweede gebeurtenis die hij vertelt, die hij aanhaalt, is de geschiedenis van dat gouden kalf. Ja, dat is ook wat. U moet zich dat voorstellen, tenminste ik probeer dat altijd. Daar dat volk bij de berg. Bliksemflitsen, donderslag, vuur, rook. Geweldig, indrukwekkend. Overweldigend als het ware. De heerlijkheid en de majesteit van de eeuwige. En dan kun je alleen maar weer stil worden. Dan kun je alleen maar aanbidden. Dan kun je alleen maar danken. Overweldigend, zo groot. Zijn majesteit. Zijn heerlijkheid. Wie zijn wij dan als mens? Dan ben je zo klein. En dan kan ik me wat voorstellen dat Jesaja zegt van, ik ben een man. Ik ben een mens. Onrein van lippen. En ik woon te midden van een geslacht dat onrein van lippen is. Als je zo de heerlijkheid, de majesteit van de eeuwige ziet. Maar het mooie is, u weet dat verhaal van Jesaja, daar gaat een seraf, een engel, die haalt een kool van het altaar. En die raakt de lip van Jesaja en zegt, uw ongerechtigheid is geweken, uw zonde is verzoend. Zo mogen wij weten, door het offer van Yeshua, onze zonde, onze schuld is betaald. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij het van ons weggedaan. En we mogen weten, we zijn dan vrij van de veroordeling, vrij van de zonde, vrij van de schuld. Nou, hij wil als het ware het volk weer aan doen herinneren. Jullie hebben beloofd toen daar bij die berg. Bij die overweldigende heerlijkheid. Dan beloven jullie gezegd, wij zullen alles doen wat de eeuwige gesproken heeft. En ze hadden de twee stenen tafel nog niet eens ontvangen. Of ze waren weer aan het klagen, aan het mopperen. En dan vragen ze aan Aaron, maak ons goden die voor ons uitgaan. Want we weten niet wat er van die Mozes geworden is. En ze dachten, Mozes die komt niet meer, die zal dan wel misschien wel gestorven zijn, of wat dan ook. En het resultaat is een afgod. Hoe dicht ligt dat soms bij elkaar? Hem aanbidden, hem eren, hem dienen en hem ontkennen, hem loochenen. Dan kunnen we denken aan een Petrus. Het ene moment dan zeg je, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En het volgende zegt, maar ik ken die man helemaal niet. Over wie heb je het eigenlijk? Ik weet niet wie je bedoelt. Ik heb niks met die man te maken. Zo dicht kan het bij elkaar liggen. En dan laten we niet met onze vinger naar Petrus wijzen, laten we altijd, ik vind dat belangrijk, eerst naar onszelf kijken. Altijd weer naar binnen kijken, van wie ben ik? En hoe ga ik met deze dingen om? Bij zowel de verspieders als bij dat gouden kalf. Wat Mozes dan verpulverd en in de stof in de beek gooit. Ja. Maar zowel bij deze twee gebeurtenissen grijpt de eeuwig in. Waarom? Op het woord, op de voorbeden van Mozes. Zegt hij, op uw woord heb ik hun vergeven. Voorbeden is zo ontzettend belangrijk. Laten we vooral niet denken van ja, we kunnen dan bidden, maar bidden helpt. Hij belooft het in zijn woord, Yeshua. Dat je vraagt in mijn naam. En de Vader zal het geven. We moeten volharden. We moeten vooral trouw zijn. Nooit opgeven. Moet nooit opgeven. Maar weten, als hij het beloofd heeft, hij zal het doen. Nou, deze twee gebeurtenissen, dat gouden kalf en die verspieders, die laten twee dingen heel duidelijk zien. Aan de ene kant, de voortdurende ontrouw, het ongeloof van het volk. En aan de andere kant, de voortdurende trouw en genade van de eeuw. En dat is niet veranderd in de loop der eeuwen. En wij kunnen het als het ware zien, de hele geschiedenis door. Elke keer weer opnieuw. Ontrouw, zondigen, mopperen, klagen, hem de rug toekeren. En telkens de trouw van de eeuwige. Ik moest zo denken aan Psalm 78. U moet het maar eens een keer lezen. Daar staat het zo duidelijk. Hij heeft de getuigenis ingesteld in Jacob. Een Tora in Israël. Die heeft hij onze vaderen geboden om hun kinderen bekend te maken. Het is altijd weer zo belangrijk, we hebben het vanmorgen ook weer gelezen. Het is zo belangrijk, vind ik, om onze hoop op hem te stellen. Om zijn daden niet te vergeten. Om dat telkens als het ware weer door te geven. Van generatie op generatie. Dat ze het weten. Dat ze het horen. Omdat zij het ook weer door kunnen geven. Weten van, zijn daden zijn zo groot. Hij heeft zulke geweldige dingen gedaan. Maar dan staat er, maar zijn namen zijn verbond, niet in acht. En ze weigerden te wandelen in zijn Torah. Ze vergaten zijn daden en wonderen die hij hun had laten zien. Laten we nooit vergeten wat hij ook gedaan heeft in uw leven. Vergeet nooit zijn trouw, zijn genade, zijn liefde, zijn bewogenheid, zijn ontferming. Laten we nooit vergeten dat hij in uw leven gekomen is. Dat u op het oog had en dat u zegt, ik heb een plan met je leven. En dat plan, dat ga ik uitvoeren. Dat ga ik volbrengen. Volg mij maar. Wees maar stil. Kom maar achter mij aan. Maar het volk geloofde niet. En ze vertrouwden niet op zijn heil. En dan telkens weer. Hij verzoent het volk. Zijn gerechtigheid is sterker dan de ontrouw van het volk. En dat is wat Mozes het volk telkens voor ogen houdt. En je moet goed weten, zegt hij dan tegen het volk, knoop dat als het ware in je oren. Het is niet vanwege jullie gerechtigheid dat je dat land binnen mag komen. Denk daar goed om. Maar ik geef het land vanwege de ongerechtigheid, de goddeloosheid van de volken. Dat is zo belangrijk. Dat we mogen weten, en ook het volk, het is niet vanwege dat jullie zo goed zijn, of dat jullie beter zijn dan andere volken. Nee, ik heb jullie gekozen, omdat ik jullie gekozen heb. Maar je bent niet beter dan andere volken. Maar ik kies je uit, omdat je mij zult dienen, en dat jullie, als mijn volk, een licht voor de volken zult zijn. Maar we weten tot op de dag van vandaag, het volk is nog altijd een aanstoot voor de volken. En we willen dat volk ten diepste nog steeds niet. En we hebben nog steeds, als het ware, als we omheen kijken, een afkeer van dat volk. En we willen dat volk eigenlijk niet hebben. Maar het is zijn volk. En hij is trouw. En hij laat het nooit los. En we zullen inderdaad moeten erkennen. En we zullen moeten buigen. En het wonderlijk is, een keer zullen we verlangen, en zal de mensheid verlangen, om bij dat volk te mogen horen. En ze zullen als het ware die slip van die mantel vasthouden, en de verlangen op willen trekken naar Jeruzalem, omdat hij de waarheid is, dat hij echt is, en dat hij een verlangen heeft, om de volken als het ware te vergaderen. Je hebt geen enkele reden om trots te zijn, zegt hij tegen het volk. Maar dat zegt hij, wees ook tegen ons. Ook wij hebben geen enkele reden om trots of hoogmoedig te zijn. Het is zo'n genade. Mensen vragen wel eens aan me, wanneer ben je nou bij zo'n Messiaanse gemeente gekomen? Of toen ik daarover na ging denken, dacht ik, Ik ben eigenlijk altijd Messiaans geweest. Ook al wist ik er niks van. Maar dat is niet mijn verdienste. Ik raak me er steeds meer van bewust. Wat een genade dat is. En ik moest het. Ik was afgelopen week natuurlijk bezig om me hiermee voor te bereiden. En toen dacht ik, het is toch wel bijzonder. Ook al wist ik eigenlijk niets van Messiaanse gemeente af. Ik denk niet dat die er toen ook in Nederland waren. Maar het allereerste boek wat ik kocht, dat schoot me gisteren te binnen, was het boek, ik weet niet of dat u het kent, Het Land dat ik u wijzen zal. Het is geschreven door twee bondspredikanten, maar dat maakt niet uit. Ik vond het zo grappig eigenlijk. Ik dacht, hé, dat is het eerste boek wat ik ooit gekocht heb. Dat ging over het land dat ik u wijzen zal. Dat is genade. Dat ik op de een of andere manier altijd iets met het volk Israël had. Ik snap niet waarom. Want ik weet, wij kregen godsdienstles op de lagere school. Want ik ging op openbare scholen. Er kwam de dominee. En de dominee die vertikte het om Israël te noemen. Dat is me altijd bijgebleven. Hij noemde het altijd Palestina. Heel merkwaardig. Maar dat begreep ik toen niet. Maar later dacht ik, wat vreemd. Hij zegt nooit Israël. Hij zei, hij noemde het altijd Palestina. Maar ik noem het Israël. Met heel mijn hart. En ik ben er blij en dankbaar voor. Maar nogmaals, dat is genade. Dat is alleen maar genade. Dat hij het in je hart bewerkt. En zo zegt hij ook dus tegen het volk. Je moet niet trots op uw moeder zijn. Want het is niet vanwege jullie verdiensten. Maar het is vanwege mijn liefde. Mijn belofte. Mijn genade. Dat ik het heb gegeven. Waarom dan? Nou, daar staat. Omdat de maat van de ongerechtigheid van de heidenvolk vol was. De maat van de ongerechtigheid van de heidenen was vol. En dan geef ik het. En dat is zo mooi, want eeuwen geleden had hij tegen Abraham gezegd, de vierde generatie, die zal hij terugkeren. Want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. Die was toen niet vol. Maar ruim 400 jaar later is de ongerechtigheid vol. En we moeten nooit denken dat de eeuwige twijfelt of niet zal komen met zijn belofte of met zijn onderdelen. Want als de maat vol is, dan komt hij. Dan komt hij ook met zijn oordelen. Ook naar zijn volk. En dat hebben we gezien in de loop der eeuwen. Ze werden weggevoerd. Ze kwamen in de ballingschap. En we moeten ook niet denken dat de eeuwige niet zal komen met zijn toorn over de heidenvolken. De profeten hebben erover gesproken, Jesaja en Jeremia. Over Babel, over Samaria, over Juda en over de andere volken. We moeten goed weten dat de oordelen inderdaad zullen komen. We moeten niet denken alleen maar dat we zeggen van, ja, maar de eeuwige is liefde. Ja, hij is liefde. Maar hij is ook heilig. En hij is ook rechtvaardig. En hij, als hij zegt dat hij met zijn oordelen komt, dan komt hij ook met zijn oordelen. In het boek Openbaring staat erom, maar we hebben de geschiedenis. Hij had dat al tegen Noach gezegd. Dat hij zal komen met zijn oordelen. En hij komt met zijn oordelen. Ook vandaag aan de dag zal hij komen met zijn oordelen. Hij heeft het land gegeven vanwege de ongerechtigheid die toen vol was van de heidenvolken. Hij heeft het gegeven vanwege zijn belofte, zeg ik het weer, zijn belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. En hij heeft het ook gegeven, waarom? Vanwege zijn naam. Ik doe het vanwege mijn heilige naam, zegt hij. Waarom? De heidenvolken zullen zeggen, zegt Mozes tegen hem. Zie je wel, die God, oh die God van jullie, is precies een met al die andere goden. Ze beloven het, maar ze kunnen het niet. En als u ons niet in het land brengt, dan zullen ze ook dat van u zeggen. Hij heeft ze uit Egypte geleid. Alleen maar om in de woestijn te doden. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft ze uit het land gehaald. Om ze te brengen in het land van de belofte. Om te laten zien dat zijn woord waar is. En dat hij doet wat hij heeft beloofd. Jullie mogen in het land wonen. Maar het is een voorwaarde. Een voorwaarde dat je mij gehoorzaam, dat je mijn Torah in acht neemt. En dan zegt hij zo treffend, wees nou niet langer halstarrig. Wees nou toch niet zo langer eigenwijs. Denk toch niet dat je het zelf allemaal weet, maar durf nou toch te vertrouwen dat hij het weet. Oftewel, durf je over te geven met. En dan gebruikt hij die mooie woorden, besnijd de voorhuid van uw hart. De eeuwige die vraagt uiteindelijk een nieuwe houding. En dat vraagt hij alle eeuwen door van mensen. Van elke nieuwe generatie die komt. En wat vraagt hij dan? Om hem te vrezen. Niet bang voor hem te zijn. Maar ontzag voor hem te hebben. Eerbied voor hem te hebben. Respect voor hem te hebben. Hij vraagt om hem te willen dienen. Zoals Yeshua ons daarin een voorbeeld heeft gegeven. En in vraag, en we hebben het vanmorgen ook weer gehoord, hem lief te hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met al onze krachten, met heel ons verstand, oftewel met heel ons wezen. Waarom met heel ons hart? Nou, Paulus schrijft later, met de mond
beleid je tot zaligheid. En met het hart, met je hart, geloof je tot gerechtigheid. Ik noemde Petrus al aan de ene kant. Dan verloofde hij Yeshua. Maar ik heb het ook al gezegd. Als de mensen allerlei ideeën hebben over wie Yeshua is. Wie zeg jij dat ik ben? En dat vraagt je ook toch altijd weer aan ons. Voor wie en wat betekent Yeshua voor ieder van ons? Dat je dan, zoals Petrus, met je hart kunt zeggen. Met je hele wezen. U bent de Christus. U bent Yeshua. U bent de verlosser. U bent de bevrijder. U bent de zoon van de eeuwige. U bent de koning. Wij willen u dienen. We willen u volgen. Ons hart besnijden. Dat is een opdracht. Die hij aan ons geeft. Wat is dat nou toch? Je hart besnijden. Heel eenvoudig. Zoals de profeet Jeremia het ook al zei. Besnijd dan de voorheid van je hart. Niet in de eerste plaats het uitwendige zoals het besnijden is bij de kinderen al. Nee, maar bekeer je. Bekeer je. Keer om. Keer terug naar de eeuwige. Verlaat de weg die je bewandeld hebt en ga achter hem aan. En dan komt het weer, wat ik zo mooi vind, maar ik hoop dat u dat ook mooi vindt. Ik zei dat staat 7 keer in het begin van hoofdstuk 9. Het land in bezit nemen. Maar in een van de laatste hoofdstukken van Devarim, in hoofdstuk 30, u zoekt het maar weer na, staat 7 keer bekeren, omkeren, terugkeren. 7 keer. Je zult het land in bezit nemen. Maar ook 7 keer. Je zult je omkeren. De oproep als het ware, het verlangen van de Vader. Keer toch terug door mij. Keer af van de wegen die je misschien bewandeld hebt. Doodlopende wegen, zijwegen, keer terug naar de weg. Keer achter mijn zoon Yeshua, want hij is de weg naar mij, naar de Vader. Dat is onze verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van de mens om te keren. Of zoals Paulus ze zegt, leg dan de oude dingen af en doe de nieuwe dingen aan. Dat kunnen wij doen. Die opdracht is aan ons. Maar als er dan ook staat, hij, de eeuwige, zal de voorhuid van uw hart en dat van uw nageslacht besnijden. Denk ik, wij moeten ons hart besnijden, maar er staat er ook, hij zal de voorhuid van je hart besnijden. De opdracht die wij hebben is inderdaad, omkeren. Oude dingen wegdoen, nieuwe dingen aandoen. En hij, wat doet hij dan? Nou, ik zal u een nieuw hart geven, zegt hij. En een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal dat stenen hart wegnemen en u een hart van vlees geven. Een stenen hart, dat is dood. Dat is ongevoelig. Dat is alleen maar misschien klagen en mopperen. En zeggen van, we geloven u niet. We vertrouwen u niet. Of we zeggen, ik moet het eerst zien. En als ik het gezien heb, dan wil ik misschien geloven. Maar het is altijd eerst weer, nee, ik vertrouw u. Ik buig voor u. En het mooie is, dan zullen we ook zien, zoals geschreven staat, de tekenen, die zullen de gelovigen volgen. Die gaan niet voor de gelovigen uit, dat we eerst allerlei wonderen en tekenen zien en dat we dan eens gaan geloven. Nee, ze zullen ons volgen. Ze zullen na ons komen. Omdat de eeuwige ons beloofd heeft van, je zult het dan ook zien. Je zult het ervaren in je leven. Maar ik vraag in de eerste instantie, geloof, vertrouw mij. Een nieuw hart. Ik zal het steenhart wegnemen. En een hart van vlees geven. Ik zal de onverschilligheid, de onbewogenheid als het ware, zal ik bij je wegnemen. Als je je omkeert, het is altijd een samenwerking. Een hart dat ontzag en eerbied heeft voor hem. En dan zeg je, je zult wonen in het land, ik heb het beloofd. Je zult het beleven, je zult echt de Jordaan overtrekken en je zult er in bezit gaan nemen. Wat me zo is opgevallen, En dan wil ik mee eindigen met het hele boek Devarim. Dit zijn de woorden. Daarin zie je dus telkens opnieuw de ontrouw van het volk en de trouw van de eeuwige. Mensen vragen wel eens aan me, maar misschien ook wel nu, of die zeggen dan ook wel eens, ja, de wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid zijn door Jezus, door Yeshua gekomen.
Ja.
Maar dat klopt niet. Want door de hele Tenach heen en door de Berit Chadasha, het Nieuwe Testament heen, zie je de genade. De genade is niet met Yeshua gekomen. De genade die was wel. Want de eeuwige is net zoals geschreven staat over zijn zoon Yeshua in het boek Hebreeën. Yeshua, hij is gisteren en heden dezelfde, tot in alle eeuwigheid. Maar de Vader is niet veranderd, die is ook dezelfde, gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. De genade, die zien we door de hele schrift heen, telkens opnieuw. En die genade en die waarheid, die is Yeshua als het ware laten zien. Die heeft hij geleefd. Hij is ons daarin als het ware ook voorgegaan en heeft ons een voorbeeld nagelaten. Wij mogen leren om uit dankbaarheid te leven. Wij mogen leren en zeggen vooral, uw genade is voor mij genoeg. Want elke dag, zoals het manna er is, elke dag is er genade. En daar mag ik uit leven. U, ik, wij samen. Amen.
Amen.